vragen. Ja,
want ik heb alweer heel veel moeilijke woorden gebruikt, hè?
Ja,
ja. Ja.
Ja. Ging opsteken, net als op school.
Ja. Nou, de vrouw bij de put. Ik moet even een bril op, want ik zie niet zo goed. Johannes 4. Jezus reist met zijn vrienden door Samaria. Het is heel heet en ze hebben dorst. Dan komen ze bij een put. Jezus stopt om even te rusten. De vrienden lopen door naar de stad. Ze willen daar wat eten kopen. Opeens komt er een vrouw aan. Ze wil water halen. Hebt u wat drinken voor mij? Vraagt Jezus. De vrouw is verbaasd. Een Joodse man die met haar praat. De Joden, die hebben eigenlijk een hekel aan de Samaritanen. Als u weet wie ik ben, dan vraagt u mij juist om water. En als u dat water drinkt, zult u nooit weer dorst hebben, zegt Jezus tegen haar. De vrouw lacht naar Jezus. Waar is dat wonderlijke water, vraagt ze. Dan legt Jezus uit waarom God hem heeft gestuurd. Ik ben gekomen om mensen levend water te geven. Dat water geef je een leven dat nooit stopt. Ja, goed zo. Dat water maakt je hart schoon. Ga naar huis en vertel het aan je man, zegt Jezus. Ik heb geen man, zegt de vrouw. Dat weet ik, zegt Jezus. Hij vertelt haar alles over haar eigen leven. De vrouw is heel erg verbaasd. Ze gaat snel naar de stad. Ik heb de redder gezien. Hij wil ons leven zonder einde geven. Weet je wat leven zonder einde is? Ja. Veel mensen gaan mee om Jezus te zien. Hij vertelt hun van Gods liefde, voor Joden en voor Samaritanen, voor jou en mij. Nou, dat is een mooie... Eerst het is een mooi verhaal. En jullie hebben daar een stuk gehoord over levend water. Weet jullie wat dat is? Dat is een moeilijk woord, hè? Wat zou dat nou betekenen? Zou dat betekenen dat Jezus echt bedoelt water? Zou Jezus het anders bedoelen? Moeilijk, hè? Ja. Weet je, Jezus die gebruikt symbolen in de Bijbel, dus hè, het water is een symbool, en gebruikt die eigenlijk om iets duidelijk te maken aan mensen. En Jezus heeft het eigenlijk over zichzelf. Jezus heeft het erover dat als je Jezus aanneemt in je hart, als je van hem, voor hem kiest, als je van hem houdt, dat hij voor je zal zorgen. En daar heeft Jezus het over. Nou, jullie mogen voor mij een gesoepje pakken of fruit. En dan gaan we lekker tekenen wat je wil. Als je nou iets heel moois tekent wat je zelf verzint, mag je dat aan het eind laten zien. Dat hoeft niet, mag. Ja? Jezus is de bron van levend water. Dat is ons thema van vanochtend. Nou, goedemorgen nogmaals, broeders en zusters en ook gasten. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, voor mij was het even een experiment. Voor ons als gemeente is het ook een experiment om af en toe de kinderen bij de dienst te hebben. Dit is ook om de zondagschool af en toe te ontlasten. En ik denk dat dat kan. Ik denk dat dat ook moet en dat dat ook prima is. We moeten ons alleen soms even aanpassen als volwassenen. En dingen hoeven niet altijd op de manier te gaan zoals wij denken dat ze horen te gaan. En we mogen daar iedere keer weer wijs om bidden en naar kijken en naar zoeken. Zoals al gezegd vanochtend wil ik het hebben over de vrouw uit Samaria. En... Ik ga dat niet, jullie mogen het zelf door het woord heen lezen, maar als ik dat doe, dan duurt het te lang, dus dat ga ik niet doen. Dus jullie mogen dat zelf doen, dus ik ga het uit de losse hand vertellen. En, Jezus is op weg naar Galilea en Jezus is waarschijnlijk moe of hij wil uitrusten. Ik denk uiteindelijk dat hij er echt voor kiest om hier te zijn, maar hij komt bij een put terecht in de buurt van Samaria en daar wonen Samaritanen. En daar komt hij een vrouw tegen. En die vrouw, dat is een Samaritaanse vrouw. En Jezus, die doet iets, iets wat niet gebruikelijk is. Iets wat niet, wat niet gehoord is in die tijd. En Jezus vraagt aan een Samaritaanse vrouw, die daar bij de put zit, mag ik water? En we kunnen ons afvragen van waarom is dat zo vreemd? Waarom is dat zo raar dat Jezus water vraagt aan een vrouw die daar zit? En dan moeten we eerst eens terugkijken naar van wie zijn de Samaritanen? Nou, de Samaritanen, dat is een volk wat ongeveer 722 tot 8 eeuw voor Christus eigenlijk onder de Joden viel, zeg maar. Dus het was gewoon een Joods gebied. Maar dat werd door de Assyriërs aangevallen. En op een gegeven moment kwamen er heel veel Assyriërs in die plaats wonen. Maar er bleef ook een paar Joden achter. En ook gewoon een deel van de Joden werd afgevoerd, maar ook een deel bleef achter. En uiteindelijk kreeg je dus een volk wat ontstond deels uit Joden, maar ook deels uit Assyriërs. En daar vermengden zich ook allerlei godsdiensten met elkaar. De Samaritanen die nog steeds bestaan, dus nog maar een heel klein volk op dit moment, zeg maar, die bestond dus deels dus eigenlijk ook wel uit een Joodse oorsprong, maar ook dus uit een andere oorsprong. En de Joden, die wilden eigenlijk helemaal niks te maken hebben met de Samaritanen, omdat de Samaritanen hun ogen onrein waren. En dat was omdat ze met name de godsdienst mixten. Nou, dan is er dus deze vrouw, een Samaritaanse vrouw. En het feit dat dit een vrouw is, maar niet een man, maakt haar al een tweederangs burger sowieso. Maar er is ook nog Samaritaans, dus dat maakt haar misschien al wel een derderangs burger. En wat verder opmerkelijk is aan dit verhaal is dat deze vrouw die gaat water putten op het 6e uur van de dag. Dat is rond 12 uur. En ik heb eens teruggerekend en terug zitten kijken. Dat is een heel gedoe geweest. Ik heb allerlei kaartjes zitten brengen van wanneer was het nou? Want als je weet dat in januari en februari is het eigenlijk een soort winterperiode in die tijd. Dus dan is het daar helemaal niet zo heet. Maar als je verderop leest in het verhaal, dan lees je dat Jezus het heeft over dat het een paar maanden voor de oogst is. En dan denk ik dat hij het heeft over de laagste oogst in september, oktober. En we weten daarvoor dat Jezus ook bij het Pesach is geweest. Dus dan zitten we waarschijnlijk rond de hete zomer zitten we daar. En het is dus daar heet. En het is vreemd dat een Joods-Samaritaanse vrouw dus om 12 uur 's middags water gaat putten. Want het is hartstikke heet. En de gebruikelijke voor Joden sowieso ook is dat ze juist 's morgens gaan water putten of 's avonds gaan water putten, wanneer het koel is. En niet overdags. En als we dan verder gaan lezen, dan lezen we dat deze vrouw 5 mannen had gehad. En nu een man die niet haar man is. Naar alle waarschijnlijk is dat een reden waarom ze ook hier 's middags om 12 uur is. Ze is alleen. En waarschijnlijk is ze ook niet echt een geaccepteerde vrouw in haar samenleving. Want die zijn ook hartstikke religieus daar. En die zullen niet graag gezien worden met haar. Dat zijn aannames, maar die zijn redelijk aannemelijk. Dat maakt haar misschien wel een vijfde rangs burger. Dus dat is even over deze vrouw. En dan gaan we naar Jezus. Jezus, een Joodse man. Joden die mochten niet met de Samaritanen praten. Daarnaast mocht een man niet met een andere vrouw praten als haar man niet aanwezig was. Verder was het totaal niet wenselijk dat een rabbi of een belangrijke Joodse leraar met een vrouw als deze praten. Die Jezus, waar de Bijbel continu naar verwijst, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, die Jezus als mens hiervoor tijdens zijn doop reeds aangewezen door God en de Heilige Geest in nabijheid van al wat discipelen, Jezus die overwinnaar is in de woestijn tijdens de kwade beproevingen, die Jezus die later op de berg reden, zegt dat hij de wet niet afschaft, maar vervult, die God, onze Yahweh, kijkt deze vrouw aan en zegt, mag ik water? Dit is heel bijzonder. Dit is ook de reden waarom ik met deze preek begon. Als ik dit stuk lees, dan raakt mij dat iedere keer weer. Mensen die mij persoonlijk kennen, die weten dat ik gewoon een overdreven emotioneel persoonlijkheid heb. Maar ik kan je vertellen, ik ben hier rond twee weken mee bezig. En ik moet elke keer janken als ik dit verhaal hoor. En dat is niet alleen mijn persoonlijkheid. Ik zie hier het hartgesteldheid van God. De vrouw is verbaasd. Een Joodse man die met mij praat en om water vraagt. En ze gaat vragen. En Jezus, die houdt het niet bij deze vraag. Ik geloof dat Jezus dit niet zomaar vraagt. Jezus die helemaal niet gericht is op eten of drinken. Jezus is hier niet bij toeval. Niks wat Jezus doet in het woord is toeval. In vers 10 staat het volgende. Jezus zegt tegen de vrouw, als jij weet wie ik ben, zou je mij om water gevraagd hebben. En ik zou je levend water gegeven hebben. Levend water. Wat is levend water? Als ik denk aan levend water, dan moet je voor jezelf ook maar Jesaja 55 lezen. Want ik denk dat Jezus voor een deel ook hierna verwijst. Maar dan denk ik aan water wat stroomt door een beekje, genoeg voor elke dag. Nee, niet water van gisteren, niet water van vorige week of de maand ervoor. Elke dag fris water. Want oud water, dat leeft niet meer. Het wordt muf en dat hoef ik niet. Nee, elke dag fris. Er is genoeg. Water voedt. Er zit mineralen in. Water zuivert. Zowel innerlijk, maar ook kunnen we ons lichaam ermee wassen. En we kunnen er plezier mee hebben met water. Het water van Jezus is nog veel, veel meer. Het is water uit de bron zelf. Uit God zelf. Uit Jezus zelf. Voor deze bron van levend water hoeven wij geen kilometers te lopen door de woestijn. Voor deze bron van levend water hoeven wij niet ons gevoel te prikkelen tot grote hoogte of ons weten vol te proppen. Water wat niet alleen de ziel voedt, maar ook het lichaam en onze geest. Deze bron is nu beschikbaar en bevat echt leven. Leven tot in eeuwigheid. Deze bron is beschikbaar, we hoeven hem slechts aan te nemen. Jezus vraagt me, hij zegt, vraag me en ik geef. Levend water is het geestvervulde woord van God zelf, wat ons vruchten geeft. Wat ons doet groeien, wat ons doet weten wat God wil en wat ons doet geloven, horen en zien. Aldus water, levend water. De vrouw begint meer vragen te stellen. Bent u soms meer als Jacob? En hoe wilt u dat water geven zonder emmer? Jezus geeft aan dat het water uit deze put nooit zal voldoen. Die put, hè, de plekken. Maar het water wat hij geeft, zal voor eeuwig de dorst lessen. Vervolgens zegt de vrouw, geef mij dat water dan maar. Dan hoef ik hier nooit meer te putten. Maar zoals vaak geeft Jezus niet direct antwoord, maar stelt hij een wedervraag. Jezus schakelt hier over van de aardse behoefte naar de geestelijke behoefte. Jezus ziet het hart van de vrouw aan en weet wat er echt speelt. Dat kan alleen Gods geest. Hè? Terwijl de vrouw het zelf helemaal nog niet doorheeft. Jezus vraagt, ga je man halen. Ze is eerlijk, ze heeft niet echt een man. Ja, één, maar die is haar man niet. En Jezus ziet dat ze de waarheid spreekt. De vrouw begint door te hebben dat hier niet zomaar iemand staat. Dit moet wel een profeet zijn. Haar ogen gaan langzaam open en ze stelt een vraag die voor ons misschien heel raar lijkt. Maar die vraag is helemaal niet zo raar als je je verdiept in de Samaritanen. Ze vraagt, wat is de juiste plek om God te aanbidden? Jezus zegt dat nu de tijd is gekomen dat je God niet meer aanbidt zoals de Samaritanen op de berg, op deze berg waar ze waren, of de Joden in Jeruzalem, maar het is de tijd voor ware aanbidders. Nogmaals, in vers 23 staat, maar de tijd komt en is er nu dat ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Ik bleef even hangen bij nu. Er stond nu. En in context is dat daar, toen, de tijd, 2000 jaar geleden, nu. En ik vond dat even, ik moest er even over nadenken. Want wij vullen natuurlijk alles al in, omdat wij meer weten. Wij weten al van de Heilige Geest. Die komt. En dat Jezus voor onze zonde gestorven is. En toch zegt hij Jezus nu. En ja, ik was daar even mee bezig. Ik dacht van, hoe moet ik dat nou zien hier? En er is iets waar je niet helemaal mee eens hoeft te zijn. Ik ga er ook niet te diep in, omdat we daar geen tijd voor hebben. Maar ik wou er toch iets over zeggen. Omdat je er zo snel en makkelijk overheen gaat. Ik geloof, maar dat komt ook vanuit het woord, dat staat gewoon in het woord, dat staat in Thessalonicenzen 5 vers 23, is dat wij bestaan uit geest, ziel en lichaam. Ja? En ik geloof dus dat als Jezus het heeft over geest en waarheid, heeft hij het natuurlijk ook over de Heilige Geest en Jezus die de waarheid is. Maar hij heeft het ook, geloof ik, over onze geest. De nieuwe geest die wij krijgen als wij kiezen voor Christus. En hij heeft het ook over dat wij leven in waarheid. Dat wij echt zijn. Dat wij, zoals deze vrouw, deze Samaritaanse vrouw, volledig open zijn over wie wij zijn in Jezus en dat wij hem herkennen. Dus er zit voor mij een dubbing in. Zoals in heel veel dingen. Dat maakt dan ook dat dopen zo verschrikkelijk belangrijk onderdeel is, hè, van het evangelie. In januari hebben wij een doopdienst en die wou ik toch even promoten. Als er nog mensen zijn die ze willen laten dopen, meld je aan. In januari beginnen wij met, hoe noem je dat? Dooponderricht, ja. En je mag daar ook aan deelnemen zonder dat je je laat dopen. Dan weet je wat dopen inhoudt. We gaan verder. De vrouw zegt vervolgens, ik weet dat de Messias komt die alles zal verkondigen. En Jezus die doet dan iets heel opmerkelijks. Hij zegt, dat ben ik. Tegen deze Samaritaanse vrouw. De discipelen werden in Matteüs 16 verboden om te vertellen dat hij de Messias was. Maar deze vrouw hoorde al dat hij de Messias was. Wat een prachtig stuk. Jezus openbaart zichzelf hier aan een vrouw. Voor mij een directe verwijzing naar mijn persoonlijke overtuiging, naar wat Jezus voor ons ook wil doen als heidenen. Dan komt er weer een heel mooi beeld. De vrouw is geraakt en laat haar waterkruik staan. In één keer is het dagelijkse, want dat staat symboliek voor het dagelijkse eten, is niet meer zo belangrijk. Haar prioriteit is compleet veranderd. Ze loopt naar de stad en begint te evangeliseren. Evangeliseren. Ja? Niet met bijzondere redeneringen, niet met bijzondere dingen. Ik heb iemand gezien, het moet de Messias wel zijn. Want hij weet zoveel over mij. Dat is een beetje de strekking waarin ze evangeliseert. En dat is voldoende om mensen mee te krijgen naar Jezus. Jezus blijft vervolgens 2 dagen daar en vertelt nog meer. En vervolgens zeggen de mensen iets moois ook weer. Ze zeggen, vrouw, niet alleen vanwege jouw overtuiging geloven we nu dat hij de Messias is. Maar we hebben nu ook zelf gehoord en nu geloven wij ook zelf. Wat een mooi, eenvoudig beeld van evangelisatie. Wat een prachtig beeld. Als het nog niet duidelijk is, laten we eens naar de discipelen kijken. Die kwamen terug naar het schriftgedeelte waarin Jezus zichzelf openbaarde. Hè, daartussenin ergens, want dat had ik even overgeslagen. En de discipelen die keken heel verwonderd. Is dat Jezus die praat met een Samaritaanse vrouw? Nou ja, ze zeggen maar niks. En ze zeggen, Jezus, we hebben hier eten gehaald. Hier is wat eten. Jezus zegt, joh, ik heb al gegeten. Huh. Heeft Jezus al eten gehad? Van wie dan? En Jezus schakelt weer over van de dagelijkse dingen naar het geestelijke. Jezus zegt, ik word gevoed door te doen wat God van mij vraagt. Jullie, Joden, zeggen over 4 maanden is het laatste oogstfeest. Dat laatste is een toevoegsel volgens mij die ik zelf belangrijk, want het kan best zijn dat ik er mis heb, kan ook de tweede zijn, maar goed, dat maakt niet uit. Maar ik zeg jullie, kijk om je heen. Het is nu al tijd om te oogsten. Jezus heeft het hier uiteraard weer niet over eten of over gewassen. Jezus heeft het hier over mensen die hem nog niet kennen en over de schare die inmiddels vanuit de stad gekomen is. Dan belooft Jezus iets. Wie mensen binnenhaalt voor mijn koninkrijk ontvangt zijn loon en verzamelt tijdens het proces vrucht voor het eeuwige leven. Want vrucht was in de kinderbijbel helemaal niet voorgekomen. Dat had ik nog vergeten tegen de kinderen te zeggen. In de kinderbijbel staat niet altijd alles. Het is eigenlijk niet de complete Bijbel. Het zijn alleen wat verhaaltjes uit de Bijbel. Maar dat is niet erg dat je dat nu nog niet. Maar later, als je beter kunt lezen, is het beter om de gewone Bijbel te lezen. Want daar staat gewoon alles in. En het mooie is van Bijbelverhalen in de Bijbel is ook, iedere keer als je opnieuw leest, omdat de Heilige Geest daar is, zie je iedere keer weer nieuwe dingen. Jezus belooft dus iets. Wie mensen binnenhaalt van mijn koninkrijk, ontvangt zijn loon en verzamelt tijdens het proces vrucht voor het eeuwige leven. En deze zal zich dan samen verblijden met wie eerder gezaaid heeft. Nogmaals, vrucht voor het eeuwige leven. Oh, ik ben toch alweer langer als ik wou. Lieve broeders en zusters. Wat zegt dit verhaal ons vandaag de dag? In welke tijd leven wij? Ik wou toch iets persoonlijks zeggen. In welke tijd leven wij? Even een slokje water. Gisteren ging ik na 1,5 maand weer fitnessen. Als ik achteraf geweten wat ze s'avonds zouden zeggen, had ik dat niet gedaan. Ik heb nou overal spierpijn. Want ik kon door dat we in isolement een tijdje zaten, ja, kon ik niet sporten. En op een gegeven moment heb ik even geen zin. Dus ik had alle moed weer vanavond gisteren. Ik ga sporten. Nou, dan kon je s'avonds de sportscholen gaan dicht. Nou ja, ik naar de sportschool. En ja, het enige wat ik nog eigenlijk niet compleet had is van, ik wou nog even kijken in welke tijd nu. En ik stond op de rolband, of de, ja, hoe noem je dat? Nou, de loopband, ja. En ik zag rechts van mij echt iemand die altijd ziet. Hè? Als ik een keer een ander moment kom, die man is er altijd. Dus noem dat maar de sportaanbidder, zeg maar. En links van mij zag ik een vrouw. Het was nog net geen burka. Ook op de loopband. Heel bijzonder. Zeg maar. Helemaal doek zo. Dus ja, moslimma. En voor mij zag ik een scherm. En ja, meestal zie ik het al helemaal niet meer. Want meestal is dat de tijd ook waarin ik eigenlijk gewoon bid en of een preek luister. Maar op een gegeven moment, er zijn allemaal van die schermen voor je. En er staan altijd, ja, altijd prikkelende clips op. En dat was nu Shakira, die kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel, dat is een zangeres. En die stond daar te buikdansen met achter de zee, van het water wat opspat zo. En ze werd zelf een beetje verlicht. En ze had een kruis, had ze hier. En ik zag ook nog een duif komen. Ja. Ik dacht, hier staat een soort zelf gecreëerde godin. Seksgodin eigenlijk. Hè? De godin van seks staat hier te dansen. Zeg maar. En ik dacht, ja, dit is een godsdienst waarin de mens centraal staat. En dat is de tijd waarin we leven. We leven in een tijd waarin de mens centraal staat. En het zijpelt ook de gemeente binnen, deze godsdienst. Ik reed naar huis en er was een file op Kronenburg. Voor inkoop. Ja. Ik dacht, wat? Waarom is iedereen? Maar ik had het helemaal niet door, omdat ik... Ja, ik was gewoon helemaal niet zo gericht op wat er allemaal... Hè? Natuurlijk weet ik wel dat kerst eraan komt en zo. Maar ik was helemaal niet gericht op dat er weer een lockdown misschien wel komt. En dat je dan nog per se iets moet kopen. En... Ja, het was een gekkenhuis. En ik dacht, ja, weer een teken. Hè? Alles voor de maag, voor het eten, voor de kleding. De mens staat centraal. De mens is waar wij vandaag de dag, ja, die hebben wij centraal gesteld. Onze hele, ons opvoeden, het zit in ons opvoeden, het zit in ons allen. Dat wij onszelf en de mens centraal zetten. En helaas kruipt dit ook in de gemeente in. Het evangelie van Jezus is totaal anders. Het evangelie van Jezus, dat vraagt om te sterven aan onszelf. En een nieuw leven door Jezus te leven. Hoe actueel is dit hier vandaag? Ik denk dat wij, als ik naar die mensen keek, ik dacht van, volgens mij ben ik in Samaria. Omdat ik natuurlijk met dat thema bezig was. He? Ik dacht van, he, die gemixte godsdiensten, die hebben wij ook vandaag de dag. Die zitten ook in ons leven. En wij mogen ons daar bewust van zijn. Ik had twee verschillende eindes. En ik doe de korte. Jezus zegt in Marcus 8 vers 35, want ik denk dat het goed is. Dit verhaal is, het is eigenlijk een verhaal. Ik vond het eigenlijk een versimpeling van de bergrede. Eigenlijk, daarna komt de bergrede en die is helemaal uitgeklapt. Hè? Wordt alles uitvergroot. Maar hier worden gewoon in het klein, even in het snel, worden de belangrijke elementen naar voren gehaald. En, maar er is natuurlijk meer. En daarom vond ik het goed om met deze vers af te sluiten. Omdat je anders misschien denkt, ja, dat er iets, weer iets, je kunt er ook iets te simpel over nadenken. En om het wat te verdiepen heb ik Marcus 8 vers 35 gepakt. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij, om het evangelie, die zal het behouden. Daar wil ik mee afsluiten. Nou, het was toch nog iets langer. aan de kids naar buiten. Dat is ook goed. Ik denk niet dat er eentje een tekening heeft gemaakt die we... Nee, volgens mij niet. Dat zijn dit keer. Ja. Heb jij een mooie tekening die we laten zien, of niet? Nee? Hoeft niet hoor. Ah, kijk. Wat goed. Dat hoopte ik eigenlijk. Wauw. Wat goed, hè? Mooi. Ja. Oké, nou laten we dan gaan afsluiten met een mooi lied. God zegen.